Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Het aantal flexijobbers neemt fors toe. In een klein jaar is er ongeveer een derde bijgekomen. Hoe komt dat en wat zijn de gevolgen? We staan deze week ook voor een hittegolf. En de droogte slaat stilaan toe, ook bij de Belgische bedrijven. We praten met een producent van diepvriesgroenten. En de saga rond het Antwerpse beurshuis Merit Capital lijkt nu echt een einde. De laatste kandidaatkoper heeft zich teruggetrokken. En het horloge van Hitler is verkocht. Voor hoeveel? Blijf even hangen tot op het einde. Het is dinsdag 9 augustus.
De zeven van de tijd. 1.
Meer dan 100.000 mensen zijn in ons land aan de slag als flexijobber. Dat is een stijging van zomaar liefst 30% ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit cijfers van de RSZ, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die onze redactie heeft opgevraagd. Flexijobbers zijn mensen die al ergens een job hebben waar ze tenminste voor 4/5 voltijds aan de slag zijn en daarnaast nog een extra job doen. Dirk Zellenslag van de Netto-redactie hier bij De Tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Steeds meer mensen, Dirk, nemen er een tweede job bij en doen dat dan via dat systeem van de flexijob. Om wat voor jobs gaat het?
Ja, het gaat voornamelijk over de horeca enerzijds en wat we de kleinhandel, de detailhandel noemen, de mensen die in een winkel bijspringen. Ja, dat zijn de voornaamste plekken waar flexijobbers aan het werk kunnen.
Mensen gaan er dus een paar uur mee helpen. Waarom is dat interessant om dat via zo'n flexijob te doen?
Het is interessant in eerste instantie omdat het belastingvrij is. Je betaalt geen belastingen op die inkomsten. Je betaalt als werknemer ook geen RSZ-bijdrage. En komt daarbij om nog even op die belastingen terug te komen. Je zou kunnen denken van ja, die inkomsten worden dan bij mijn andere vaste inkomsten geteld. En dan kom ik misschien in een hogere belastingschijf terecht. Maar ook dit gebeurt niet. Het is dus volledig belastingvrij. Bruto is netto.
Bruto is netto, dat klinkt altijd goed. Dirk, ja, vanwaar nu die sterke groei het voorbije jaar?
Ik denk dat het enerzijds te maken heeft met de bekendheid. Die groeiende is flexijobs bestaan nog maar sinds 2015. We zijn nu 2022. We hebben een gestage groei gezien. Er is een kleine knik geweest in het midden van de coronacrisis, omdat weten we allemaal, de horeca zo goed als gesloten was en er alleen maar mocht geketerd worden, om het zo maar te zeggen. Dus had je minder flexijobbers nodig. Maar anderzijds, ja, denk ik ook, het kan geen toeval zijn dat die aanwas van flexijobbers samenvalt met hoge energiefacturen en met een hoge levenskost in het algemeen in feite.
Mensen hebben het geld dus ook gewoon meer dan ooit nodig. Dankjewel, Dirk.
2.
De woede van tienduizenden beleggers tegen Triodos kookt stilaan over. Zo'n 2000 gedupeerden, allemaal Nederlanders, dreigen nu met een rechtszaak tegen de Duurzame Bank. Ze noemen zich de Nederlandse Stichting Certificaathouders Triodos. Waar gaat dit ook alweer over? Wel, destijds wilde Triodos geld ophalen en het gaf daarvoor geen aandelen uit, maar certificaten. Belangrijk verschil is dat de bank de handel daarin plots kan stopzetten, wat hij in 2020 ook gedaan heeft, omdat Triodos merkte dat beleggers hun certificaten dumpten in het kielzog van de coronacrisis. Triodos zei stop. En plots was het geld van zo'n 44.000 beleggers, waarbij ook 7.400 Belgen, bevroren. Voor sommigen is dat een ramp, omdat het om onmisbare centen gaat. Triodos beloofde die mensen nog dat het een deel van de certificaten zou terugkopen, maar kwam vorige week alweer terug op die belofte, zonder duidelijke reden. En dat was het druppel voor die 2000 certificaathouders. Ze hebben nu een bezwaarschrift met vragen naar Triodos gestuurd. Als die in de loop van augustus niet antwoordt, zien ze elkaar in de ondernemingsrechtbank.
3.
Vorige week hadden we nog een olijfboer uit Spanje in De Zeven. Die zat met de handen in het haar door de droogte. Nu horen we ook alsmaar meer bedrijven in eigen land. Groentetelers bijvoorbeeld, vooral in West-Vlaanderen, die beginnen te vrezen voor hun oogsten.
Als het natuurlijk niet regent en er bovenop nog een hittegolf komt, dan kan je wel bedenken dat dat natuurlijk een enorme impact op deze teelten heeft.
Bernard Haspeslag is COO van diepvriesgroentebedrijf Ardo.
eind juli de erwtenseizoen die zo wat afloopt. Daar zijn ze in de laatste paar weken toch maar halve opbrengst geweest. Daar hebben we toch min 10-15% in het totaalseizoen geoogst. Dan heb je natuurlijk nu de aanvang van de boontjes. En daar zitten we gemiddeld ook op de halve opbrengst. Dat betekent dat wij niet bregende velden, is dat maar een kwart of zelfs geen oogst.
Dat is toch een significante achteruitgang op zijn minst. En Ardo is niet de enige. Ook de West-Vlaamse diepvries frietenmaker Agristo vreest voor de oogsten. De Boerenbond bevestigt de trend, heeft het over uitzonderlijke omstandigheden. We stevenen daardoor af op tekorten. Die zijn nog niet voor meteen, want het gaat om oogsten die sowieso pas tegen het najaar of zelfs in het voorjaar iets opleveren. Maar tegen dan zullen wij, de consumenten, het ook voelen aan onze rekening in de supermarkt. Dat zegt ook Hasbeslag.
Ten slotte, ja, moet iemand die rekening betalen. Op korte termijn zal het natuurlijk de teler zijn en de verwerker, de fabrieken die stilstaan. Maar op den duur wordt dat dan natuurlijk toch doorgerekend in de kost.
Jammer genoeg is dat het nieuwe normaal. We moeten ons daaraan aanpassen, zegt Bernard Hasbeslag. Het is niet goedkoop, maar er zijn wel lange termijn oplossingen.
Wat er zich de laatste 6-7 jaar afspeelt, is natuurlijk een drastische verandering met een gigantische impact. Dus uiteindelijk kunnen we niet meer spreken van een uitzonderlijk slecht groeijaar. Het eerste wat we moeten doen is het aanvaarden dat er een climate change is, dat er klimaatverandering is, dat ons gematigd zeeklimaat niet meer van deze is. Dus dat betekent opslagbassins investeren, dat betekent technologie, dus bereidingsmateriaal aanschaffen en natuurlijk ook dieselkosten, energiekosten die toch ook geld kosten. Maar het kan een oplossing zijn, het is natuurlijk de oplossing van de toekomst om ten opzichte van deze klimaatverandering daarop het juiste antwoord te brengen.
Waar houden we vandaag de adem voor in op de redactie? Dat is het Turkse boorschip Abdulhamid Han. Dat vertrekt vandaag richting de Middellandse Zee. En de vraag is, waar zal het halt houden? Volgens waarnemers waarschijnlijk voor de kust van Cyprus. En dat kan een probleem zijn.
Voorkennis.
11 jaar geleden is er gas gevonden in de zee vlakbij Cyprus. Maar van wie is dat gas dan? Want Cyprus, zoals je weet, bestaat uit twee delen. Een Turkse kant en een Griekse kant, de Republiek Cyprus. Als Turkije daar straks gas begint op te pompen, zou dat wel eens een nieuw conflict kunnen ontketenen. Toch diplomatiek. De Republiek Cyprus, met de steun van Griekenland en de EU, begint dan misschien wel met een stevig potje territoriaal getouwtrek. Want niet alleen Turkije, maar ook de EU zou zo'n bron wel kunnen gebruiken om af te kicken van dat Russisch gas, alsof de oorlog daar in Oekraïne en de spanningen in Taiwan nog niet volstonden.
5.
Het Antwerpse Merit Capital staat op een zucht van het faillissement. Het gaat om een veelbesproken beurshuis dat vermogens beheert en investeert voor zo'n 3500 klanten. Vorig jaar nog goed voor een totaalkapitaal van 1,25 miljard euro. Merit staat ook bekend als een huis waaraan heel wat OpenVLD-kopstukken zijn verbonden. De vader van gewezen OpenVLD-minister Philippe de Bakker, Leo, heeft bijvoorbeeld bijna een kwart van het beurshuis in handen. Maar goed, waarom is het einde nabij voor Merit Capital? Dat is omdat de laatste in een lange serie van potentiële overnemers nu heeft afgehaakt. Het gaat om Fuchs et Associés, een financiële groep uit Luxemburg. Die kwam onlangs in het oog van de Luxemburgse toezichthouder CSSF, wat bij ons de Nationale Bank is. Die CSSF zegt dat een overname nu niet aangewezen is. Pijnlijk, want het is al een moeizame zoektocht geweest naar overnemers. Merit is intussen zijn vergunning ook kwijtgespeeld. Tijdcollega Bert Broens legt uit wat deze laatste tegenslag nu betekent voor Merit.
Fuchs Associés was zowat de laatste kans voor Merit Capital om te ontsnappen aan het faillissement. En daarmee zou er dan na een jarenlange saga een doek vallen over de Antwerpse beursgenootschap. De aandeelhouders die riskeren nu alles kwijt te zijn. Bij een overname van de Activa zou er misschien voor hen nog iets hebben ingezeten. Op dit moment ligt de bal in het kamp van de Antwerpse ondernemingsrechtbank. De rechtbank geeft voorlopig niet thuis, dus het is afwachten wat nu de volgende stap in het dossier zal zijn.
6.
Een Omega, een Rolex, zo saai allemaal. Weet je waarmee je er pas echt uitspringt? Ja, dat horloge van Adolf Hitler. Of misschien toch maar niet. Bon, iemand moet er toch wel zo over gedacht hebben, want het horloge is zo pas geveild voor een stevige $1,1 miljoen. Het gaat om een rechthoekig, gouden, omkeerbaar exemplaar met een hakenkruis adelaar en de initiale AH erop. Het ging onder de hamer in veilinghuis Alexander Historical Auctions in de Amerikaanse staat Maryland. Dat huis ligt wel vaker onder vuur door controversiële verkopen. Het veilde 11 jaar geleden ook al de dagboeken van Josef Mengele, de naam nazi-horrordokter uit de concentratiekampen. Ook nu met het horloge hebben Joodse organisaties hun afschuw uitgedrukt. Ze noemen de verkoop van zoiets aan de hoogste bieder een aanklacht tegen onze samenleving. Het Veilinghuis wil niet zeggen wie de koper precies is, maar verklapt wel dat het gaat om een Europese Jood. Of die het horloge dus ook effectief gaat dragen, valt nog maar te betwijfelen. Deze week op weg dus naar een hittegolf hier in België, dus meer dan ooit afkoeling gezocht aan zee of aan het zwembad. En daar hoort natuurlijk ook een boek bij. Wij van de Tijd geven je daarom graag elke dag van deze zomervakantie een zwembadboektip. Vandaag komt die van collega layouter Arnoud Kamerlings.
Ik heb bij De Man uit Londen van Georges Simenon. Het boek gaat over een kraanwerker die 's nachts heel hoog boven Dieppe, de Noord-Franse havenstad, zijn werk doet en eigenlijk alles ziet wat er onder hem gebeurt. De mooie dingen en de minder fraaie dingen. En op die manier een koffer over het hek ziet geworpen worden en zo in een afschuwelijke situatie terechtkomt. Het is een goed zwembadboek, want het is een lichte pocket. Het weegt niet veel. Je kan het over je hoofd leggen, op je hoofd leggen als de zon te hard brandt. Je kan erbij in slaap vallen. Je geniet van de mooie zinsbouw, de mooie schrijfstijl van Simenon. En dat is het belangrijkste. En het is ook leuk omdat het geen Maigret is. En eigenlijk spannender is op die manier, omdat het vanuit een heel ander perspectief geschreven is. Er zijn van die uren die op het moment waarop ze beleefd worden niets bijzonders schijnen te hebben, maar waarvan men pas later beseft dat het heel bijzondere uren waren. En men tracht zich dan met alle inspanning weer voor de geest te halen wat er precies, minuut voor minuut, in die uren is gebeurd.
Wat zegt hij dat toch mooi. De hele reeks van tips voor een zwembadboek kan je trouwens herbeluisteren via tijd.be op onze app en op alle podcastplatformen. Heel leuk om zo een goed boek te zoeken. Wij gaan alvast op zoek naar materiaal voor de 7 van morgen. Tot dan.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.